Dus je vindt eigenlijk het falen ook nodig voor het kunstwerk om gewaardeerd te kunnen worden?
Om menselijk te zijn.
Ja.
Maar je streeft, het streven is wel perfectie. Hè? Dat vond ik toch wel grappig wat je daarnet zei over de, hoe noem je dat? De kromme noten, de mismaakte noten.
De kreupele toon.
De bewust kreupele toon. Maar dat is bewust, maar als het onbewust is, is het natuurlijk niet te harde. Dus in die zin, je bent als schrijver of als kunstenaar, wat je ook maakt, ben je wel, je hebt de controle. Als je die verliest, dat is verschrikkelijk voor het publiek, voor jou.
Ja. Nee, dat is natuurlijk...
Het mislukken is... Ja. In die zin denk ik ook, als ik het breder mag trekken, dat wij te veel... Wij, zeg ik weer. Dat wij in deze tijd, in deze cultuur, er zit een soort nadruk op succes, waarvan ik helemaal niet weet of dat zo altijd zo goed is. Kijk, iedereen, we zijn allemaal competitie, concurrentie, ja. Maar of succes de... Laat ik het zo zeggen, het idee dat succes de verlossing is, nou, over verlossing komen we denk ik nog te spreken.
Zeker.
Dat weet ik niet. Ik denk van niet. Want succes is altijd te weinig, hè. Succes is nooit...
Is nooit voldoende.
Nee.
Hoe is dat eigenlijk... voor jouzelf. Want je bent buitengewoon succesvol, kan ik niet anders. Dat kunnen we niet anders zeggen. Je hebt alle prijzen gewonnen die in Nederland te winnen zijn, denk ik. Weet ik niet of het allemaal zijn, maar
Ik heb wel veel prijzen gewonnen. De meeste heb ik gewonnen, ja. Zo.
En,
gewonnen, toegekend gekregen, moet ik zeggen. Gewonnen is,
ja, gewonnen is als je aan de prijsvraag meedoet.
Ja, alsof je loterij...
Heb je ooit aan de prijsvraag meegedaan? Heb je iets ooit ingestuurd om te...
Nee. Nou, toneelschrijfwedstrijd op 15 was voor jongeren.
Aha, en toen gewonnen.
Kreeg ik er waren twee prijzen. Ik heb één van die twee prijzen gekregen. Dus dit, en het mislukken, dat zie je toch ook, ja. Als je niet zou mislukken, had je ook geen Rijnkond.
Nee.
Als niets mislukt in Parsifal, had je ook geen... Als niets mislukt, had je ook geen Jezus.
Ja, we zijn hier nu nogal in de Jezusplek, zou ik maar zeggen.
Dus dat... Maar ook het feit, misschien moeten we dit toch even want... We gaan dood. Dat is dus de mislukking. En dat is eigenlijk de grote mislukking die over ons leven hangt. Het is natuurlijk wel grappig, maar dat zie je wel vaak. Hè, er zit natuurlijk ook een vorm van idealisme, anders kan je ook geen kunst maken, ook bij Wagner in. Maar tegelijkertijd gaat het idealisme vaak ook gepaard met enorme vijandbeelden en met de behoefte de tegenstanders van jouw ideale wereld of uit te roeien of uit te zetten of te vernederen.
Nou ja, en zeker in het geval van Wagner is dat... Het gekke is, dus Wagner vind ik voor mezelf een hele... vat vol tegenstrijdigheden. Nu komt het. Ik was in Bayreuth heel gelukkig. En als ik zijn muziek hoor...
Ben je gelukkig?
Word ik gelukkig, zou ik maar zeggen.
Dat heb je meer dan met elke andere componist. Wagner, niemand maakt je zo gelukkig.
Nou, dat heeft ermee te maken dat Wagner ook een hele fysieke component heeft. De muziek die dwingt je tot fysieke overgave, zou je kunnen zeggen. Dus een bepaalde fysieke overgave die je als luisteraar moet hebben. Veel meer dan bij welke andere muziek ook. Heb je zelf ooit de neiging gehad om libretto te schrijven voor een opera? Ben je ooit benaderd?
Ik ben ooit wel benaderd, maar we kwamen er niet uit. En ik weet, maar ik ben even een moderne, een hedendaagse Nederlandse componist. Heeft in het concertgebouw een van mijn voetnoten, de columns die ik voor de Volkskrant schreef, gebruikt als libretto.
Oké. Okay.
Dus dat, ik zou het wel leuk vinden, een beetje zoals Nixon in China of zo'n... Dat lijkt me heel leuk.
Het is een historisch onderwerp om daar...
Of een beladen, Dus ja. niet uit de mythologie. Ik zou het bijvoorbeeld wel leuk vinden om een opera over Wilders te schrijven.
Nee, liever dan ik.
Het ligt aan mijn... Ja, ja misschien is het wel
maar, een maar dan gaat het over... Dan moet het, daar gaat het over dat, maar dan moet het gaan over Wilders als tragische figuur. In zekere zin die een heel leven lang aan de zijlijn staat te brullen. Of niet?
Dat is tragisch. Ik wil niet, maar dat lijkt me evident. Yeah. Dat hoef ik niet uit te leggen. Niet een verheerlijking van Wilders als de nieuwe heiland. Ja. Dat zou... Nee. Mocht je ook vragen stellen?
Ja.
Je zei, toen was Wagner gewoon een 19e-eeuwse componist. Dus wanneer werd Wagner?
Halverwege Tannhäuser.
Halverwege
Nog even terug over, stijl. Want ik vind het toch wel interessant eigenlijk. Over muzikaliteit in schrijven, zou ik maar zeggen, in taal.
Dat is ontzettend belangrijk.
Is dat iets waar jij jezelf mee bezighoudt?
Zeker. Dat geldt trouwens ook voor proza. Je hebt een ritme. Zinnen hebben een ritme. Zinnen ademen. Eigenlijk moet je een tekst moet je altijd kunnen voorlezen. En moet die dan eigenlijk beter worden. Een tekst die je niet kan voorlezen. Dus soms wordt een tekst ook beter als je hem voorleest. Dus het hardop voorlezen, het hardop lezen van een tekst is heel belangrijk. Dat geldt eigenlijk ook zelfs voor een column of een krantenstuk.
Ja.
Die doe ik altijd door. Maar het heeft, ritme is muzikaliteit. Taal is ook muzikaliteit.
En je hebt ook dichtbundel.
Ik heb ook lang geleden, dat doe ik bijna niet meer. Maar zeker, toen ik als tiener, heb ik natuurlijk ook zoals veel tieners gedichten geschreven.
Mm-hmm.
Ik heb 1 gedichtenbundel uitgebracht. Ik vond tijd. Maar ja, uiteindelijk is proza. Ik ben een prozaïst.
Ja.
En daarin speelt het natuurlijk nog veel meer een rol. En ik heb ook wel een voorkeur. In die zin heb ik natuurlijk ook wel een beetje moeite met toch veel. Dat geldt natuurlijk ook trouwens voor anderen van zijn tijdgenoten. De kunstmatigheid van de taal. Hè? Ik hou wel, en dat is natuurlijk ook wederom de naam Céline is een paar keer gevallen. De uitvinding van Céline, dat die spreektaal heel erg ging imiteren, inclusief het argot, dat die afweek van die hoge van literaire traditie van het geschreven Frans staat, heeft een soort verhevenheid.
Ja.
En ik hou ook wel van het gewone, het schijnbaar alledaagse.
Ja, het gekke is natuurlijk van dat bewaakt, dat het is alles behalve alledaags. Maar het stoort mij niet.
Nee,
maar dat komt ook puur door de noten. De noten helpen bij Wagner eigenlijk alles.
Nou ja, het is natuurlijk, kan je zeggen, en dat zal Wagner misschien beledigend vinden, maar we mogen hem beledigen, dat het een halfproduct is.
Ja.
Die noten maken deze tillende tekst op. Wat natuurlijk ook, dat geldt natuurlijk ook voor een script, maar zeker dan ken ik voor de libretti van Wagner, dat het echt halfproducten zijn. Die ook niet bedoeld zijn om zo te lezen of... Ja, hoewel ik het wel prettig vind, ik ben niet een heel frequent operaganger, maar ik wil toch graag lezen wat ik hoor. Begrijp je dat?
Ja, ja.
Ja,
ja, dat zou je dan hier niet hebben. Omdat je
misschien ook wel, want dan hoor je dat zingen en dan lees je het anders. Misschien begrijp je dan, misschien kan dat best wel dat echt bijdraagt tot begrip, hoor.
De muziek of...
Allebei.
Allebei.
Maar dat de muziek ook tekst... Kan dat niet? Is dat een hele rare gedachte? De noten de tekst verhelderen?
Nee, zeker. Absoluut. Nee, kijk, het mooie van Wagner is... En dat doel, er zijn een paar componisten die ongelooflijk dicht op de tekst componeren. Er zijn ook mensen die de tekst gewoon gebruiken. En denken van, dat kunnen we mooi gebruiken. Maar dat gaat niet primair over de klank. De lengte van de klinker. De aard van de klank. En van die dan... Gewoon heel goed luisteren naar de taal en dan de juiste noten erbij schrijven. Monteverdi, de oudste, doet dat fantastisch. Ik ben Bach heel goed met tekst en taal. En Wagner vind ik dus eigenlijk ook ontzettend goed. Dat hij ontzettend goed luistert naar de taal en vervolgens alleen maar opschrijft waarvan hij denkt dat dit is het. Dit zijn de noten.
Dus hij eigenlijk begint hij echt met het woord?
Ja. Absoluut. Hij schreef zijn eigen libretti. En...
Wat is de gebruikelijke volgorde? Is er eerst muziek of eerst...
Nee, er is altijd eerst tekst.
Eerst tekst?
Ja.